Vanavond gaan we het tweede deel behandelen van het stukje uit Johannes 5, waarboven staat de genezing op de Sabbat. We lezen dan Johannes 5 vanaf vers 10 tot en met 18. Johannes 5 vanaf vers 10. Nu was het Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene: het is Sabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen. Doch hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd: neem uw matras op en ga uw weegs. Zij vroegen hem: wie is de mens die tot u gezegd heeft: neem op en ga uw weegs? Maar de genezene wist niet wie het was, want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel. En hij zeide tot hem: zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. De man ging heen en zeide tot de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar hij antwoordde hun: mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hierom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijkstelde. Tot zover deze woorden. Nou, we hebben de vorige keer erover nagedacht dat er Jezus in Bethesda kwam. Daar lag een menigte zieken, blinden, verlamden en misvormden. En Jezus die zag daar tussen al die mensen die ene man liggen die daar al 38 jaar lag. Hij kende deze man, hij wist ook wat er gebeurd was in het leven van deze man. En deze man die zei: ja, ik heb geen mens. En dat was zijn redding. Hij had geen mens. Als je volkomen zonder hulp bent, dan zegt de Heer: nou ja, hij is een helper, groot van kracht. Dan leer je pas de kracht van God kennen. De Heer Jezus die zegt tegen hem: sta op, in vers 8. Neem uw matras op en wandel. We hebben dan de vorige keer gezegd: als Jezus dat zegt, sta op, dan is degene die dat zegt dezelfde als hij in Genesis 1 zegt: er zij licht. Hij is de schepper. En met grote volmacht, met autoriteit, zei Jezus: sta op, neem je matras op en ga heen. Dat was het woord van God. Nou lezen we in vers 10, nu was het op die dag juist de Sabbatdag. En de Joden die namen die Sabbatdag heel nauw. Waarom? Waarom deden ze dat? U weet misschien wel dat het Joodse volk in ballingschap terechtgekomen is, omdat ze het Sabbatsjaar niet gehouden hebben. Hè? Het was niet alleen de zevende dag, maar ook het zevende jaar dat ze het land moesten laten rusten. En dat heeft het Joodse volk niet gedaan. Ze hebben als het ware het Sabbatsgebod verwaarloosd. En toen heeft God gezegd: oké, dan gaan jullie het land uit. Dan moet het land 70 jaar maar rusten. En dan zijn jullie 70 jaar in ballingschap. Nou, toen de Joden terugkeerden uit ballingschap, toen werd ook voor het eerst over Joden gesproken. En dat waren mensen die zich heel nauw gingen houden aan de wet. En onder andere ook een van de belangrijkste onderdelen van de wet, de Joodse wet, dat was de Sabbat. Dat was een heel belangrijk punt van de wet. Zij gingen er ook van uit dat zolang wij als volk Israël de Sabbat niet houden zoals God ons dat geboden heeft, zal de Messias niet komen. Dus het volledig volbrengen van de Sabbat zou dus als het ware de komst van de Messias voorbereiden. Dat hadden ze niet zomaar, want dat staat ook in Jesaja 58. Misschien wel goed om dat even te lezen. Jesaja 58, daar staat in vers 13. Jesaja 58, vers 13. Jesaja 58, vers 13, daar lezen we: indien gij niet over de Sabbat heen loopt, door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de Sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en die eert door nog uw gewone bezigheden te doen, nog uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de Heren. En ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jacob, want de mond des Heren heeft het gesproken. Hier zie je dus dat de Sabbat een voorwaarde is om te genieten van Gods zegeningen. En als u nog iets verder kijkt in Jeremia 17, vers 21. Jeremia 17, vers 21. Hoed u ervoor om uw levens wil dat gij op de Sabbatdag geen last draagt en door de poorten van Jeruzalem binnenbrengt. Ook zult gij op de Sabbatsdag geen last naar buiten brengen, uit uw huizen of enigerlei werk doen. Gij zult de Sabbatdag heiligen, gelijk ik aan uw vaderen geboden heb. Nou, dat was nogal ferme taal. Om uw levens wil staat hier zelfs. En de Joden die wisten maar al te goed, God vraagt van ons het houden van de Sabbat. En als wij als volk gehoorzaam zijn aan die Sabbat, dan zal de Heer zijn Messias sturen. En dan zal Hij ons zegenen. En als bijvoorbeeld iemand de Sabbat overtrad, dan werd hij allereerst gewaarschuwd. En als hij die waarschuwing ter harte nam, dan was het goed. Maar als hij die waarschuwing niet ter harte nam, dan werd zo iemand gestenigd. Zo ging men om met het houden van de Sabbat. Nou, deze man, die droeg dus dat matras. En dat was een doorn in het oog van de Joden op de Sabbat. En hij heeft waarschijnlijk dat matras, toen hij gewaarschuwd werd, misschien naast hem neergelegd. Of, wat je eigenlijk in dit stukje leest, dat is, hij wentelt zijn verantwoordelijkheid af op degene die tegen hem gezegd heeft: neem je matras op en ga je weg. Dus deze man zei: ja, dan moet je mij niet aankijken. Dan moet je naar die man gaan die gezegd heeft: neem je matras op en ga uw weegs. Nou, en toen vroegen dus deze Joden: wie is die mens die jou dat gezegd heeft? En dan lezen we hier in het stukje, en dat is toch wel heel wonderlijk, deze man die genezen is, die wist niet eens wie het was. Er was geen gesprekje geweest. We lezen hier in vers 13, en Jezus, van Johannes 5, en Jezus was ontweken. Hij had zich verborgen als het ware. Hij was er tussenuit gepiept, om maar zo te zeggen. Want, ja, we hebben de vorige keer ook gezegd, Bethesda lag vol met zieken. En we hebben er toen ook heel even over nagedacht, waarom heeft Jezus niet in ene keer al die zieken genezen? Als hij kon zeggen, toen het donker was, er zij licht. Als hij de vissen kon scheppen, dan had hij met een scheppingswoord zonder meer kunnen zeggen, jullie zijn allemaal beter. Maar ja, hij heeft het niet gedaan. Omdat die tijd nog moest komen. Als Jezus werkelijk, als de Messias aangenomen zal worden en zijn koninkrijk hier op aarde zou beginnen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft het ook niet gedaan omdat hij heel duidelijk wist dat als iedereen daar genezen zou worden, dan zou iedereen hem aanvaarden omdat hij zulke grote wonderen deed, dan zou er nooit een moment komen dat ze hem zouden verwerpen. En hij moest sterven aan het kruis. Nou, maar dan komt er zo'n heel mooi vers in vers 14. Daar staat in vers 14 van Johannes 5, daarna vond Jezus hem in de tempel. Wat mooi, hè? Of Jezus naar hem gezocht heeft, het lijkt er een beetje op, want hier staat hij vond hem. Hij dacht, ja, waar zal hij naartoe gegaan zijn? En weet je, dan is het zo mooi dat hij met zijn dankbaarheid, met zijn genezing, naar de tempel ging. Hij vond deze man in de tempel. Je dank brengen in de tempel. Wat is het belangrijk dat hij ons vindt, mag ik het zo zeggen, naar de situatie waarin wij terechtgekomen zijn, dat hij ons vindt in zijn gemeente. Want er staat letterlijk in de Bijbel, de gemeente is de tempel van God. En dit is de plaats waar wij met onze dankbaarheid tot hem mogen komen. Waar we hem mogen lofzingen. En waar we hem mogen danken voor de genezing die wij van hem ontvangen hebben. Dank brengen in de tempel. Daarom zeg ik ook altijd, deze man die werd genezen, maar het eerste wat hij deed, dat was naar de tempel gaan. En hoeveel mensen hoor je niet die zeggen, ja, maar ik geloof wel, maar daar heb ik helemaal geen kerk voor nodig. Dat kan ik wel zelf. Nou, mooi niet. Daar heb je een gemeente voor nodig. Daar heb je de tempel voor nodig, waar je hem kunt vinden en waar hij jou zoekt. Hij vond hem in de tempel. Vindt hij jou ook in Gods huis? Of zoekt hij tevergeefs naar jou in Gods huis? Dat is belangrijk. Maar dan zie je hier, hij vond hem in de tempel omdat de Jezus naast het feit dat hij lichamelijk genezen werd, ook geestelijk genezen zou worden. Want Jezus was nog niet klaar met deze man. Het was half wat er gebeurde. Er moest nog iets meer gebeuren. Je zou kunnen zeggen, hier heb je te maken met een stukje nazorg. Nazorg van de Jezus. Hij was nou wel genezen, maar er moest nog meer gebeuren. Je bent nu lichamelijk gezond geworden, maar nu moet je ook geestelijk gezond worden. En daarom zegt de Jezus hier, in dat 14e vers, zie, gij zijt gezond geworden. Maar wat is het gevolg? Wat is het tweede? Dan zegt de Jezus tegen deze man, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer. Oei. Zondig niet meer. Zou de Jezus hier nou echt mee bedoeld hebben van, oké, je bent nu genezen, je hebt mijn kracht leren kennen en nou voortaan niet meer zondigen? Zou deze man de rest van zijn leven zonderloos geleefd hebben? Zou de Jezus dat van hem gevraagd hebben, nu moet je verder zonder zonde leven? Nou, ik zie al heel veel mensen, dat is onmogelijk. Zondig niet meer. Maar wat bedoelt hier Jezus hiermee? Hij zegt hier, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. Zondig niet meer. Eén ding is duidelijk, deze man is 38 jaar geleden, is er iets gebeurd in het leven van deze man, waardoor deze man ziek geworden is. Als gevolg van zonde. Laat het duidelijk zijn, broeders en zus. In het algemeen kun je zeggen, ja, ziekte is het gevolg van de zonde. Als er geen zonde in deze wereld geweest zou zijn, zou er ook geen ziekte geweest zijn. Toch? Dat is in het algemeen. Maar om nu tegen u en tegen mij te zeggen, als je ziek bent, ja, dan je gezondigd, dat gaat te ver. Er zijn wel voorbeelden in de Bijbel. Ik denk als je in Jacobus 5 vers 17 kijkt, in de Jacobusbrief, daar heb je heel duidelijk dat iemand ziek wordt als gevolg van zonde. Want dan staat er ook in Jacobus 5, belijd elkaar uw zonde, opdat gij genezing ontvangt. Daar werd wel in de Korinthebrief, daar lees je op een gegeven moment bij misbruik van het avondmaal in 1 Korinthe 10. Dan zegt de Heer, ja, er zijn niet zomaar bij jullie in de gemeente zoveel zieken. En er zijn mensen die vroegtijdig sterven. Waarom? Omdat er zonde is. Dus zonde en ziekte, daar zit wel iets. Hè? Dat hoort wel bij elkaar. Zo zelfs dat de apostelen dit ook meenemen en zeggen in... Kijkt u maar in Johannes 9, daar heb je de blind geborene die bij Jezus gebracht wordt. En dan staat er in Johannes 9, vers 1 tot en met 3. Johannes 9, vers 1 tot en met 3, daar staat... En voorbijgaande zag hij een man die sinds zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem, ik heb er tussen haakjes bij gezet, heel vroom, en zei de rabbi, wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Maar Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken van God moesten in hem openbaar worden. Dus hier heb je typisch een geval van iemand die ziek is, niet als gevolg van zonde. De Heer Jezus zegt het heel duidelijk. Maar als gevolg dat God daar een bedoeling mee heeft. Dat kan ook een reden zijn van ziek zijn. Dat God op de een of andere manier daar een plan mee heeft om zichzelf door zwakte heen of ja, te laten zien wie hij is. Dus een soort beproeving, Gods plan. Ik denk dat als de Heer Jezus hier zegt, zondig vanaf nu aan niet meer, dan heeft de Heer Jezus het heel specifiek over die bepaalde zonde van 38 jaar geleden, waardoor hij ziek geworden is. Hij zei, dat moet je niet meer doen. Je moet met die zonde afrekenen. Je moet dat niet meer toelaten in je leven. En dan krijg je dus te maken met het feit dat je niet alleen lichamelijk genezen wordt, maar ook geestelijk de kracht en de overwinning ervaart over zonden in je leven. En dat is net zo belangrijk. En dat je inderdaad die overwinning mag ervaren, dat je over die zonde, waar je soms zo makkelijk in terug kan vallen, dat je daaruit verlost kan worden. Jezus zegt, zondig niet meer opdat gij niet iets ergers zou overkomen. Nou, wat zou het meest erge zijn wat deze man zou kunnen overkomen? Nou, het meest erge wat deze man zou kunnen overkomen, dat is dat hij voor eeuwig verloren zou gaan. Dat is het meest erge. Dat is het allerergste wat je mee kan maken, omdat je een zonde in je leven niet los wil laten. Jezus zegt, nou niet meer, opdat je niet iets ergers overkomen. Reken af met de zonde en ga staan in de overwinning, in de kracht van Gods woord. Ja, en hoe lang dat gesprek geduurd heeft tussen Jezus en deze man, dat staat niet in de Bijbel. Maar één ding is zeker, deze man die heeft Jezus leren kennen. En als op een gegeven moment mensen eerst aan hem vroegen, wie is dat die jou genezen? Wie is die mens? Ja, ik weet het niet. Maar nou er staat in vers 15, toen hij dus die ontmoeting met Jezus gehad had, toen ging hij naar de Joden toe. Hij zegt, nou zal ik het even vertellen wie dat was. En dan noemt hij inderdaad de naam Jezus. Ja, er staat in vers 15... De man ging heen en zeide tot de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt. Wat een prachtige getuigenis, hè? Het is Jezus die mij gezond gemaakt heeft. Mooi als je dat mag zeggen. En hoe reageerden de Joden dan? Ik vind het heel typerend dat hier niet gesproken wordt over de Farizeeërs of over de schriftgeleerden, maar gewoon over de Joden.
de Joden die hier als titel gebruikt worden, de naam als titel gebruikt worden, als hen die heel naijverig, jaloezie hebben, heel ja, vijandig zijn naar Jezus toe. De man, ja, en dan staat er in vers 16, en daarom wilden de Joden, Jezus vervolgen, want hij was degene die de opdracht gegeven had. Dus hij was de aanstichter van dit alles, omdat hij deze dingen op de Sabbat gedaan heeft. Je vraagt je natuurlijk af, waarom heeft Jezus nou niet een ander moment uitgekozen? Waarom is hij nou per se op de Sabbat naar Bethesda gegaan? Waarom nou niet de dag na de Sabbat? Waarom heeft hij uitdrukkelijk als het ware de confrontatie uitgelokt? Want Jezus wist precies wat er zou gaan gebeuren. Hij heeft het als het ware aangelegd. Ik zou zeggen van, joh, je moet die mensen nou niet het moeilijker maken dat het is. Ga nou op zondag, hè, de eerste dag van de week. Of ga op maandag daar naartoe. Dan erger je deze Joden niet zo met dit wat je nu gedaan hebt. Ze wilden Jezus dus vervolgen. En omdat ze Jezus wilden vervolgen, dan zie je niet dat Jezus, wat hier iets eerder staat, ontwijkt, verbergt en er tussenuit knijpt, om maar zo te zeggen. Nee, Jezus die zoekt die confrontatie op. Jezus wilde graag met deze Joden in gesprek komen. Daarom heeft hij deze dag uitgekozen om hen iets duidelijk te maken. Want er staat in vers 17, we lezen dat de Joden hem wilden vervolgen, en dan staat er, maar hij antwoordde hun. Nou, dat betekent dat Jezus naar hen toegegaan was. En hij staat hier voor de Joden. Hier ben ik. Hij antwoordde hun. En dan zegt er Jezus iets heel moois. Dan zegt er Jezus hier, kijk, weet je, de Sabbat is gebaseerd op het vers, en God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. En toen kwam de zevende dag. En God rustte van al zijn werken. Want het was goed. Het was af. God rustte. Ja? Nou, wat lezen we hier? Toen zei er Jezus, mijn vader werkt, hè, dat staat in vers 17, mijn vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. Wat bedoelt hier Jezus daar nou mee? Mijn vader werkt tot nu toe. Met andere woorden, voor mijn vader in de hemel is er geen enkele Sabbat meer. Ik werk continu door. Er is geen moment dat God de Vader een rustdag heeft. Dat zegt hier Jezus hier. Toen het fout ging met deze wereld, toen de zonde in deze wereld kwam, kon God toen nog zeggen van, en zie, het was zeer goed, en dat hij toen kon rusten? De rust was er niet meer. De wereld was zo kapot gemaakt, vanaf dat moment is God met een ander werk begonnen. En de Bijbel noemt dat de nieuwe schepping. Een nieuw begin. En God is begonnen met een, mag ik het ook zo zeggen, een heilswerk, om deze wereld te redden. En is er vanaf dat moment, vanaf de Hof van Eden, tot op de dag van vandaag, al een dag geweest dat God zei, oké, het is klaar. Ik rust. Geen enkele dag. Weet u wanneer dat die dag zal komen? Die dag die komt, u kunt het vinden in Openbaring 21, in Openbaring 21. In Openbaring 21 vers 6, vers 5 te beginnen. Openbaring 21 vers 5, daar staat, net daarvoor lezen we dat hij alle tranen van de ogen zal afwissen, de dood er niet meer zal zijn, geen rouw, geen geklaag, nog moeite. God is bij de mensen. En dan staat er in vers 5, en hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Daar is hij mee begonnen in de Hof van Eden, direct na de zondeval. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, en wat staat er dan? Ze zijn geschied. Met andere woorden, het is klaar. En dat is het moment waarop de ware Sabbat opnieuw ingaat. Als God met zijn werk klaar is. Wat zo mooi is, dat is ook vandaag is God aan het werk. Er is geen moment in uw leven, geen moment op de dag, dat je kunt zeggen, God doet niks. God is aan het werk. God is aan het werk. In mijn leven, in uw leven. Jezus zegt, en zoals de Vader werkt, werk ik ook. En nadat Jezus naar de hemel gegaan is, is de Heilige Geest gekomen. En die werkt ook tot nu toe. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn aan het werk. Tot nu toe. En er is geen dag waarop zij rusten. Zijn werk gaat door. Tot het moment dat alle dingen nieuw zijn. En het einde gekomen is. Dat wilde de Jezus aan het Joodse volk heel duidelijk maken. Nou, u snapt natuurlijk wel, als de Jezus deze dingen zegt, dan heeft het Joodse volk een drievoudige aanklacht tegen Jezus. Nummer 1, hij schendt de Sabbat. Nummer 2, hij noemt zich de Zoon van God. Nummer 3, hij stelt zich aan God gelijk. Nou, wat wil je nog meer? Nou, deze aanklacht hebben ze ook gebruikt natuurlijk bij het Sanhedrin toen Jezus verhoord werd. Maar hier ligt de basis van de aanklacht. Maar ja, het was voor mij zo bemoedigend om te horen dat, ja, om te lezen in het woord van God, God werkt tot nu toe. Ook bij ons in de gemeente. Hij is aan het werk. En Jezus doet zijn werk. En ook vanavond wil hij zijn werk in ons leven doen. Goed, tot zover dit stukje uit Johannes 5.